Vooraf een mededeling. Vanavond is er zondagavond catechisatie. Dus om 8 uur neem je Bijbel met uitleg mee. We gaan vanavond het met elkaar hebben over de bekering. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Even kijken welk vers. Zingen wij nu Psalm 48 en daarvan het 5e vers. Dat Sions berg weer galm van vreugd, laat Judas dochter zijn verheugd, wel gij haar vijand sloeg in het strijden. En ook het 6e vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig slot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Het 5e en het 6e vers van Psalm 48. luisteren we met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord en wel allereerst uit Psalm 87. En daarna Matthäus 16, de versen 13 tot en met 20, doen belijdenis des geloofs en zingen het vijfde van Psalm 97. Gans Sion was verheugd. Psalm 87, Matthäus 16, vers 13 tot 20, 12 artikelen en het vijfde van Psalm 97.
Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere beminde poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie, de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren, Sela. En de zangers, gelijk de speellieden, mitschades al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Dan gaan we verder bij Matthäus 16, vanaf vers 13 tot en met 20. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen, Johannes de Doper, en anderen, Elia, en anderen, Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende, zeide, gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten we ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het onderwijs dat we kunnen vinden in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 9. Hoofdstuk 2, paragraaf 9. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen, is van de aanbeginnen der wereld tot op deze tegenwoordige tijd, en de poorten der hel zich te vergeefs daartegenstellende, krachtig vervuld geweest, en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden, en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, dewelke hem, haar zaligmaker, die voor haar, als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Tot zover de belijden der kerk. We willen in ons gebed ook meeleven met de gemeenschap in Urk. Gelukkig zijn de vissers gevonden. Ze zijn natuurlijk wel verdronken in de afgelopen week, maar vanochtend dan hebben de duikers de lijken gevonden in het schip. Zoeken we het aangezicht van de Heer, gemeenschappelijk gebed. Heere die in de hemel woont, zo buigen wij ons eerbiedig voor u neer. U die de levende God bent en die uw raad volvoert in deze wereld vanaf het begin der schepping tot aan het einde toe. En in het bijzonder als het gaat om het toebrengen van de uitverkorenen. En dat gij uw raad uitvoert door middel van de prediking van het heilig evangelie. U stuurt uw knechten over het rond van deze aarde met die wonderlijke boodschap. Dat nu in een gekruisigde, ja in de gekruisigde, de enige weg der zaligheid te vinden is. En Heere, geef toch dat het ons een wonder mag zijn dat dat woord in ons leven gekomen is. En wilt u dat woord toch in ons leven krachtig toepassen door het werk van de Heilige Geest. Opdat wij niet te vergeefs op aarde geboren zijn. Heere, dat dat toch voor ons het grote doel van ons leven mag worden. Hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? En dat we afgebracht worden van ons eigen ik, om ons eigen ik te dienen. En dat beginsel dat leeft in ons hart. En wij bidden u of gij ons daarvan wilt bekeren. Bekering, dat is dat wij tot inkeer zullen komen. En dat wij gaan zien waar wij mee bezig zijn. Zoals die verloren zoon tot inkeer kwam. En dat hij toen ook een afkeer ging krijgen van zijn oude leven. En zo tot het besluit kwam om heen te keren naar zijn vader. En zo zal een zondaar toch ook, als hij door u verootmoedigd worden, tot inkeer komen. Om een afkeer te krijgen van zijn oude leven en zich heen te wenden tot u. En dan ligt er zo'n kostelijke belofte in het woord, wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde, en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Niemand wordt ervan uitgesloten van die hartelijke nodiging tot het heil. En wij bidden u, geef toch, dat ook deze middag dat naar voren mag komen. En aan de andere kant, dat ook naar voren mag komen, dat gij uw welbehagen uitvoert in het leven van de uitverkoren kerk. En dat gij die uitverkoren kerk bewaart. Dwars door de stormen van het leven heen. Dwars door alle eeuwen heen. En daar mogen we tot nu toe nog getuigen van zijn. Want de kerk bestaat nog en zal blijven bestaan. En u hebt het zelf in uw woord gezegd. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En geef, Heere, dat ook hier in Barendrecht er altijd een kerk zal blijven tot op de jongste dag. Kon het zijn ook in het midden onzer gemeente. Ja, dat allen toch toegebracht zouden mogen worden door de bediening van het woord. En Heere, dan bidden we u of gij met de onbekeerden wil zijn. Of gij hen te sterk wil zijn. O Heere, wilt gij uw liefde in hun hart uitstorten. Opdat zij ook tot u bekeerd mogen worden. En wees met hen die van verre staan. En die als een buitenstaander over de aarde lopen. Maar toch altijd de middelen vlijtig waarnemen. Maar geen stap verder komen voor hun waarneming. Heere, zou u toch in uw ontferming hun blinde zielsogen nog eens willen openen. En hun oren openen opdat zij het mogen zien en mogen verstaan wat tot een heil is. En dat zij u mogen vinden in het woord. Gelijk de herders ook gebracht werden naar de stal van Bethlehem. En dat ze daar in de kribbe het vlees geworden woord mochten zien. En Heere, wees ook met uw volk en kinderen dat zij bemoedigd mogen worden. Juist vanmiddag als het gaat over de vastheid van de zaligheid die er is in Christus Jezus. Dat zij daar dan ook door vertroost mogen worden in de strijd die ze hebben te voeren tegen de duivel. En dat zij het krijgen te geloven dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En Heere, dan bidden we u of gij al het werk in het midden der gemeente wilt zegenen. Zegen het werk van de Broederskerkraad. Wilt u ze helpen bij de huisbezoeken? Geef toch openhartige, eerlijke, liefdevolle gesprekken met elkaar. En ook het werk dat gedaan wordt naar onze jongeren toe. Heere, wilt u dat ook zegenen? We bidden u voor die jongeren die het moeilijk hebben in ons midden. Die zo heen en weer geslingerd worden. En die zo gezogen worden door de duivel en de wereld. Heere, wilt gij ze toch te sterk worden? Maar ook die jongens en meisjes, waar misschien een vader en moeder zegt, we hebben er geen werk mee, dominee. Maar dat ze er toch werkzaamheden mee zullen krijgen aan de troon der genade. Maar we moeten toch allen wederom geboren worden. En zegen daartoe alle middelen die aangewend worden. Ook op school wilt u met de meesters en de juffrouw zijn en de leerkrachten. Wilt u ze sterken in hun moeilijke taak. En dat ook onze jongens en meisjes gehoorzaam zullen zijn. Help ze ook op school om hun taak te kunnen verrichten. Juist degenen die het moeilijk hebben, die toch hun best doen, wilt u ze zegenen en helpen. Heere, denk aan degenen die studeren, die in een omgeving verkeren waar veel gevloekt wordt, gespot wordt en waar het moeilijk is om als christen jongeren staande te blijven. Wilt u ze vasthouden, o Heere, en geef ze toch het geheim van de binnenkamer, van het gebedsleven. En dat zij de heel jong u de Heere mogen vrezen. Want dat is het geheim waardoor wij alleen staande kunnen blijven. En Heere, dan dragen we ook in het bijzonder de dorpsgemeenschap Urk aan u op. U weet wat er in de achterliggende week gebeurd is. En dat vele families en gezinnen getroffen heeft, maar in het bijzonder de nabestaanden van de twee die verdronken zijn. Heere, wilt gij hen toch gedenken en wilt gij hen toch troosten en wilt gij helpen om dit een plaats te geven, wat zal dit moeilijk zijn. En ook degene die weer opnieuw herinnerd worden aan wat er allemaal gebeurd is. En heilig deze ernstige roepstem aan ons aller hart. Ook de kerken die getroffen zijn door deze ongelukken. Heere, wilt gij met de dienaren des woords zijn die ook die families moeten begeleiden. Wilt u ze wijsheid geven, liefde, geduld en troost worden. Heere, gedenk zo allen die het moeilijk hebben, ook in ons midden. O, wilt gij hen troosten die zo bedroefd over de aarde gaan vanwege rouw, kruis en moeite. Help ze toch die het moeilijk hebben in hun huwelijksleven. O Heere, wilt gij toch op de knieën brengen. Wilt gij toch verootmoediging geven. Toon toch uw almacht daar waar het moeilijk is, o Heere. We bidden van u of gij zo met deze wereld wil zijn die bloedt uit duizend wonden. O Heere, wilt Gij toch ons de voetstappen van de komende Christus laten horen? Ook in de vervolging van de kerk des Heeren horen we toch die voetstappen. Want uw woord zegt het heel duidelijk dat de antichrist zich zal opmaken. En dat er nog een grote verdrukking zal komen en een grote afval. Maar aan de andere kant, Heeren, dat er ook nog beloften zijn van een grote opwekking. Als het volk Israël tot bekering zal komen. En Heeren, geef toch dat uw kerk daarop let. Op de tekenen der tijden, opdat er een uitziend volk onder ons mag zijn. Heere, gedenk ook allen die verantwoordelijk zijn om leiding te geven, de overheden, wil ze zegenen ons ten goede. Heere, help uw dienstknecht, geef hem andermaal de kracht om te preken en zijn werk weer te doen, ook in het midden der gemeente. Dit alles hebben wij niet verdiend. Maar doe het alleen omwille van de verdiensten van de Heer Jezus Christus in de vergeving en uitdelging van al onze ongerechtigheden uit genade. Amen. En dan zingen wij Psalm 87 in zijn geheel. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Psalm 87 in zijn geheel. zingen wij straks na het amen van de prediking het 11e vers van Psalm 103. Looft, looft den Heer, gij zijn legerscharen, wie er lust het is op zijn wenk te staren, dat hemel, haard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijn naam en grote deugden eren, en gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Het 11e vers van Psalm 103. Gemeente, jongens en meisjes, de stad Rome wordt wel genoemd de eeuwige stad. En dat is ook een hele oude stad, jongens en meisjes, van 2500 jaar oud ongeveer. Gebouwd op 7 heuvelen. Met een geweldige geschiedenis. De hoofdstad natuurlijk van het Romeinse Rijk. Een bijna onneembare vesting in die tijd. En toch in het jaar 410 trekken Westgoten uit het noordoosten, ongeveer Oost-Europa, Bulgarije, Roemenië, richting Rome, om Rome te veroveren. En toen was het Romeinse Rijk al gesplitst in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. En het West-Romeinse Rijk was al helemaal verzwakt. En de stad Rome was makkelijk in te nemen. En de Westgoten die zagen een grote buit voor zich. En ze konden heel makkelijk die stad innemen, die zogenaamde eeuwige stad, die zogenaamde onoverwinnelijke stad. Maar Alderik, de koning van de Westgoten, die had een afspraak gemaakt met zijn soldaten. Hij had gezegd, jullie mogen alles plunderen, behalve de kerken. De kerken moeten jullie ongedeerd laten. Want wat wil het geval? En je kunt soms dan je oren en je ogen niet geloven als je het leest, maar die Westgoten die waren bekeerd tot het christendom. Dus dat waren ook christenen. En de mensen in Rome waren voor een gedeelte christenen en voor een gedeelte nog heidens. Er stonden nog vele heidense tempels. Die werden oogluikend toegelaten en de mensen konden daar ook nog gewoon naartoe om daar de heidense Grieks-Romeinse goden te vereren. En zo trokken die Westgoten, die zogenaamde eeuwige stad binnen en die hebben toen de stad helemaal in puin gelegd. Behalve de kerk. En toen die stad verwoest, wat ging dat als een bericht door heel de toenmalige wereld. En dat is de aanleiding geweest voor Augustinus om zijn bekende boek te schrijven, De Stad Gods. Toen hij dat hoorde, toen kreeg hij een beeld voor ogen. Hij zag namelijk een andere stad die daadwerkelijk de eeuwige stad genoemd kan worden. Dat is het Nieuwe Jeruzalem. En ook de stad zoals die zich hier op aarde zich openbaart, het Koninkrijk der Hemelen. Hij plaatst dan in die stad Gods twee namen tegenover elkaar. De naam Jeruzalem en de naam Babylon. En toen de tijd geloofden de christenen echt dat met het grote Babylon, zoals we dat in Openbaringen tegenkomen, die grote hoer, en dat daar Rome mee bedoeld werd. Rome was echt een stad waar ontzaggelijk veel goddeloosheid werd bedreven. En Augustinus die zag daar een prediking in. Dat nu die grote stad Rome ten val is gekomen, daar tegenover plaatst hij nu de stad Gods. De stad Gods zoals we die ook aantreffen in Psalm 87. Waarvan de dichter zingt, geliefden. Een heerlijk lied is dat, als die dichter gaat zeggen van die stad God zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De grondslag van Rome rustte op 7 heuvelen en toch is Rome ten onder gegaan. Maar de grondslag van die stad die rust op de bergen van Gods heiligheid, die wortelen zich vast in Gods eeuwige raad, in Gods eeuwige liefde. En die stad, Ja, die kun je zomaar niet aanwijzen, jongens en meisjes. Je kunt er niet op naar vakantie of zo. Je kunt er niet een reisje naartoe gaan. Maar die stad die is ja, voor het ongeloof onzichtbaar. He, dat ziet niemand natuurlijk, zo'n stad. Maar als je ogen geopend worden door een waar geloof, dan zie je bij ogenblikken die stad verrijzen. He, die stad, die heeft poorten. De Heere bemint de poorten Sions boven alle woningen Jacobs. En uiteraard dacht de oud-testamentische gelovige aan Jeruzalem, aan het aardse Jeruzalem. Aan de poorten van Jeruzalem. De poorten ook van het heiligdom. En dat waren heerlijke poorten. Dat waren de poorten van de genademiddelen. Ze wisten dat als we door die poorten heen gaan, dan komen wij heel dicht bij dat heil. Dat God weggelegd heeft voor Sion. Ja, gemeente, en zijn die poorten je ook al zo lief geworden? Je bent straks de kerk binnengekomen. En heb je dat nou wel eens gehad? Dat je echt ook in je hart kreeg, wij treden uw poorten in. In het huis des Heren. Want dat is die stad, die stad die openbaart zich in de bediening van het evangelie. Dan kan opeens die poort je voor ogen gesteld worden in de prediking van het evangelie. Zodat je zegt, door die poort kan ik naar binnen gaan. Om daar voor de voetbank zijn er heilige voeten neer te buigen. Ja, gemeente, en daar wordt Gods raad volvoerd. En daar schreef Augustinus van. Hij mocht echt geloven dat die stad nou echt de eeuwige stad Gods is. En de Westgoten, die hebben op een gegeven moment Rome heel makkelijk in kunnen nemen. Maar er is een stad die onneembaar is. Dat is een onneembare vesting. En dat is die stad Gods, die naar Gods raad eeuwig zal bestaan. En dat is eigenlijk het slot van hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 gaat de Dordtse leerregels roemen in vrije gunst alleen. Roemen in de raad van God alleen. En daar staan we dan bij stil, gemeente, dat Gods raad zal bestaan. Ondanks het woeden van de hel, dat is mijn eerste gedachte. En ten tweede, vergadert de Heere zijn kerk. En ten derde, waardoor Christus wordt verheerlijkt. Dus Gods raad zal bestaan, ondanks het woeden van de hel. Vergadert de Heere zijn kerk, waardoor Christus wordt verheerlijkt. De belijdenis begint met de raad, deze raad. Dat is Gods besluit. Die voortkomt uit het eeuwige liefdehart van God tot de uitverkorenen. God heeft dus die uitverkorenen al van eeuwigheid lief. En daar, van daaruit komt die raad, dat besluit. Vorige week heb ik gezegd, net als die architect die dan het besluit heeft genomen om een prachtig gebouw te gaan tekenen. En dan ook vanuit dat besluit allerlei daden gaat ondernemen. Nou, dat doet de Heere ook met eerbied gesproken. Hij gaat die raad uitvoeren. Vanaf het begin, wanneer is dat, jongens en meisjes? Wat was de eerste kerk? Dat was het gezin van Adam en Eva. Was dat nou zo'n beste kerk? Was dat een kerk zonder dat daar nou verdeeldheid was? Ook direct al in dat kerkje, in dat kleine kerkje, was verdeeldheid. Daar was een Kain en daar was een Abel. En elke keer zie je dat door heel de geschiedenis heen. Maar dwars daar doorheen bouwt de Heere zijn kerk. En wie kan dat niet verdragen? Dat is de duivel. Als jij tot bekering komt en jij gaat trachten om in huis een kerkje te hebben in de kerk, dat je je knieën buigt en dat je Gods woord onderzoekt en dat je slaapkamertje een heiligdom gaat worden. Ja, dat wordt het hoor. Echt waar. Omdat je je dan terug gaat trekken. En omdat je begeert de Heere te zoeken. Dan moet je er maar op rekenen dat ja, in je slaapkamer of net naast je slaapkamer de duivel ook een kamertje bouwt. Om je te verstoren. Dat zijn de poorten der hel. Zo worden ze aangeduid in Matteüs 16 vers 18. En de Heer Jezus die wijst daar de discipelen op een heel bijzonder moment op. Dat is een moment dat de Heer Jezus de discipelen uitlokt en zegt: wie zeggen de mensen nou eigenlijk dat ik ben? En dan vervolgens dan zegt de Heer Jezus: en gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan belijdt Petrus: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan gaat de Heer Jezus zeggen: Petrus, op jou ga ik de gemeente bouwen. Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Gelukkig niet. Op een mens zal God zijn gemeente niet bouwen. Maar Petrus op deze Petra, op deze rotsvaste belijdenis, die jij uitgesproken hebt, Petrus, dat ik de Zoon van de levende God ben, daar zal ik mijn gemeente op bouwen. Op de belijdenis. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Mijn gemeente. Mijn ecclesia staat er. Mijn geroepenen. Dat is niet heel de kerk. Dat is niet heel de gemeente van Barendrecht. Maar dat zijn de bekeerden in ons midden. Dat zijn degenen die inwendig geroepen worden. En dat moet direct al opscherpen. Dat je ook zegt: ja Heere, wilt u mij dan ook inwendig roepen. Niet alleen uitwendig. En dat is mijn gemeente. Dat zijn degenen die ik eruit geroepen heb. Ecclesia. En de poorten der hel die zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat is een beeld, jongens en meisjes, van een roofridder. Zo'n roofridder, die trof je aan in het middeleeuwen. Die hadden ergens op een wat afgelegen plek nog een kasteel. En heel de omgeving was bang voor zo'n roofridder. Want zo'n roofridder die wachtte altijd zijn kans af. Die arme boeren die werkten keihard om de oogst binnen te halen. En die roofridder die liet natuurlijk gewoon die boeren hun gang. En als ze dan de oogst in hun schuren hadden, ja, dan wisten ze het. Nu kunnen we erop rekenen dat we uitgekozen worden door zo'n roofridder. En dan kwam zo'n roofridder en die beroofde dan heel de voorraad van zo'n arme boer. En dan vertrok hij weer. Nee, hij liet verder alles met rust. Hij liet die boerderij met rust. Hij stak die boerderij niet in brand. Hij dacht: tot volgend jaar. En dan haal ik weer de oogst op. Kijk, en zo is de duivel ook. De duivel, dat is een roofridder. En die probeert altijd wat te beroven bij Gods kinderen. Als Gods volk een keertje goed gekerkt heeft bijvoorbeeld, en ze hebben misschien dan een klein voorraadje bij zich, dat denken ze dan, niet waar. Of ze hebben eens goed avondmaal gevierd, dan moet je er maar op rekenen dat die roofridder erop afkomt. En als je dan daarna de desbetreffende persoon weer spreekt, dan zeggen ze: ja, ik ben alles kwijt. Nee, ik heb er het gevoel niet meer van. Ja, ik weet wel wat er gebeurd is, dominee. Ben je nou echt alles kwijt? Net als die boer, die heeft toch zijn boerderij en zijn huisje. Ja, maar ik begrijp het wel wat je kwijt bent. Je bent de bevinding kwijt. Die berooft de duivel. Maar de wetenschap ben je niet kwijt. Nee, dat niet. Welke wetenschap dan? Nou, dat is die belofte die hier in de Bijbel staat. En op deze Petra, op deze belijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Die roofridder die krijgt dikwijls de ruimte. Maar hij zal die gemeente niet verwoesten. Wel, nee. Hij heeft wel het doel om Gods kerk om zeep te helpen. Hier op aarde. Maar hij krijgt het niet voor elkaar. Er zijn hele duidelijke Bijbelse voorbeelden. Denk aan de Egyptische farao. Al je oortjes ernaar liggen hoor. Want dat volk dat moet uitgeroeid worden. Jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis niet waar. Is het gebeurd? Nee. Want ze konden er gewoon niet tegenop. De Hebreeuwse vrouwen die waren zo sterk dat ze voordat de vroedvrouwen kwamen al een kindje hadden ter wereld hadden gebracht. Nee, dat hebben ze op een gegeven moment moeten opgeven. En denk aan koningin Atalia, die slechte koningin die heel het koninklijk huis van David uitroeide. En dat toen de kleine Joas verstopt werd door zijn oom en tante. In het huis van de Heere 6 jaar lang, dat is wat. En koning Atalia die dacht, ik heb heel het huis van David uitgeroeid. Denk je dat de duivel niet wist waar de kleine Joas zat? Ja, natuurlijk wist de duivel dat, maar God verhinderde de duivel om Atalia in te lichten. En denk aan Izebel. Die valse vrouw, die goddeloze vrouw. Die er alles aan deed om de kerk Gods in de dagen van Elia uit te roeien. En Elia dacht, het is zover. Nog eventjes. En als ik dan er niet meer ben, dan is het afgelopen met de kerk des Heer. Maar dan zegt de Heere Elia, foei, hoe kun je zo denken? Want ik heb nog 7000 in Israël overgebleven die de knie voor Baal niet buigen. Die zijn voet niet kust. Kijk gemeente, dat zijn van die belangrijke momenten in de heilsgeschiedenis. En denk aan Herodes. Direct na de geboorte van de Heer Jezus, dan is hij een instrument in de hand van de duivel om proberen ook Jezus te doden. En denk aan Nero, de keizer van Rome. En andere keizers van Rome. Denk aan de inquisitie van de Romeinse kerk. Vele duizenden zijn gedood omwille van het geloof. En lees maar wat over de vervolgingen achter het ijzeren gordijn. En vandaag in andere landen. Hoe de duivel probeert met zijn poorten de gemeente Gods te overweldigen. En wij hebben hier in het Westen ook te maken met een geweldige kracht, geliefden. Dat is bijna gewoon niet onder woorden te brengen, maar als je daarop let, dan voel je dat. Dat is de kracht van de vermolming, zou je kunnen zeggen. Van het onderhuids kapotmaken van de kerk. Door heel stiekempjes een dwaalleer binnen te brengen. Bijvoorbeeld rond de evolutietheorie en de schepping. Dat is op het moment natuurlijk echt zo'n discussie, ook in onze kerken. En de wereldgelijkvormigheid en de ontrouw in de kerk. En water bij de wijn doen als het gaat om de waarheid. En langzamerhand verslappen. Maar toch, de Heer Jezus zegt het. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Al wordt het getal misschien klein. Maar er zal altijd een kerk blijven hier op aarde. Verankerd in de eeuwige verkiezing. Dat is Gods trouw, gemeente. Omdat de Heere doorgaat met zijn kerkvergaderend werk, onze tweede gedachte. En dan staat er in de belijdenis alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden. En dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus. Dat er altijd zal zijn, wat staat er? dat er altijd kerkmensen zullen zijn. Nee, dat staat er niet. Het gaat niet om de kerkmensen. En daar zijn zoveel kerkmensen. En daar zijn helemaal geen kerkmensen. Hier zitten ook kerkmensen. Maar het gaat om de kerk der gelovigen, gemeente. Daar gaat het om. En die gefundeerd zijn in het bloed van Christus. Dat is vrijgekocht door het dierbaar bloed van Christus. Dat is al gebeurd. Dat is gebeurd in het besluit van God. Dat is gebeurd op Golgotha. Daar heeft Christus zijn kerk vrijgekocht, geliefden. En daar heeft de Vader de schuld van zijn uitverkoren kerk uit Gods boek gedaan. En nou gaat hij dat bewijzen, dat hij ze vrijgekocht heeft, door ze te verlossen. En daar zingt ook Psalm 87 van. We kunnen dat lezen in vers 4. Daar staat: ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Hoe weet ik, dominee, of ik een uitverkorene ben? Zo wordt gevraagd, hieraan dat God je leert hem te kennen. En wat zijn dat dan voor mensen? Nou, en vergeef me de uitdrukking, gemeente, maar hier wordt Jan Rap en zijn maat genoemd. In vers 4. Want als hier de dichter begint met Rahab, dan worden daar de Egyptenaren mee bedoeld. Dat is een woest en een onstuimig volk. Dat waren de vijanden van de Israëliet. En dan wordt Babel genoemd. Babel is de vertegenwoordiger van degene die Jeruzalem in puin heeft gelegd en de tempel des Heren heeft verwoest. En dan worden de Filistijnen genoemd. Dat zijn de aartsvijanden van het verbondsvolk. En de Tyriërs die worden genoemd, dat zijn de materialisten. Dat zijn de Nederlanders. Dat ben ik zelf ook, hoor, ik ben ook een Nederlander. Dat zijn de materialisten. Die altijd met geld en handel en economie bezig zijn. Geen tijd hebben voor God. Dat zijn de Moren. Dat zijn de mensen die ver verwijderd zijn van het woord van God, geliefden. En als je dat op een rijtje zet, dan zeg je, dat zijn toch onneembare vestingen. Ga er maar eens aan staan. De mannen onder ons of de vrouwen onder ons die proberen hier in de straten van Barendrecht kleine gesprekjes te voeren, die ondervinden dat aan de lijf hoe moeilijk het is om het evangelie aan de man te brengen, nietwaar? En toch, wat is het geheim, gemeente? Er staat ook in deze psalm, dat is het wonder van de wedergeboorte. Want wat staat er dan? Deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. Ben jij daar ook al in geboren? En u en ik. En dat kun je zeker op den duur wel weten. Dat moet je weten trouwens. Zeg, jongen, je zit naast wie? Ja, naast mijn vader. Ja. En jij dan? Ja, ik zit naast mijn moeder. Ja, je weet toch wel wie je moeder is. Ja, toch? En wie je vader is. Ja, dat weet je zo in de loop van de jaren. Niet direct als baby, maar in de loop van de jaren. Dan kom je tot het bewustzijn. Wie is de moeder van Gods kinderen dan? Nou, dat is Sion. Die in Sion geboren worden. Dat is dus de kerk. Nee, dat is niet per se hier dit gebouw. Dat zou wel mooi zijn dat het in dit gebouw gebeurt. Onder de prediking. Vooral daar waar het woord zuiver verkondigd wordt. Dat is je moeder. Als je wederom geboren wordt. En de Vader, dat is God de Vader in de hemel. Door de kracht van zijn Heilige Geest maakt hij met eerbied gesproken Gods huis onder de bediening van het woord tot een kraamkamer. Waar het grote wonder plaatsvindt van de wedergeboorte. En dan zegt Jacobus zo prachtig in hoofdstuk 1 vers 18 dat hij dat nou doet naar zijn raad. Naar zijn wil staat er dan. Heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn eerstelingen der schepselen. Paragraaf 8. De wederbarende genade komt voort uit de dood van Christus. Dus de Vader die wil dat. En de kracht komt uit de dood van Christus. En hij gebruikt het zaad der wedergeboorte. En hij brengt dat zaad in het hart van een arm en een verloren geestelijk dode zondaar. En hij komt ter wereld als een schreiende baby. Roept hij tot God vanuit de nood van zijn leven. Om genade. En gaat hij zien wie hij geworden is in zijn diepe val in Adam. Ver van God verwijderd. Maar direct begint hij de kracht te ervaren van de trekkende liefde des Vaders. Om die God nou aan te kleven in zijn gebed. En hem te gaan zoeken. Opdat hij hem gaat leren kennen. In zijn Zoon. De Heer Jezus Christus. Door dat woord der waarheid worden zij wederom geboren. En nou wil ik graag ergens op ingaan. Wij hadden, ik denk van 2 weken geleden, een gesprekje in de kerkraad, nietwaar? En toen had ik het erover, misschien herinnert u het zich nog wel, dat ik toen zei, wie heeft er nou vanochtend 2 of 3 minuutjes op zijn knieën gelegen om te vragen, Heere, mag ik dan vandaag wederom geboren worden? Die vraag die blijft natuurlijk overeind staan. En toen zei ik ook, en wie besteedt er nou eens dagelijks 1 minuut of 10 aan dat hij denkt van, nou moet ik niet direct me laten opslokken door de drukte van het leven, maar aan mijn arme ziel gaan denken. Maar toen zei een van ons, ja maar dominee, daar zijn er ook. En dan geloof ik die wel heel serieus de genademiddelen waarnemen. En die wel bidden en die wel zoeken. Die lezen, die gaan door de week naar de kerk. Die studeren ook in de Bijbel en die nemen goede boeken ter hand, maar voor een waarneming komen zij geen meter verder, geen centimeter verder. En moeten ze elke keer tegen de ouderen zeggen, ja, wat moet ik er eigenlijk nog meer aan doen? Waar zit hem dat op vast? En dat zijn ook echt wel mensen die heel serieus zijn, hoor. Dat heeft niks te maken met uitwendige fariseïsme, want dat willen ze ook niet zijn. Maar mensen die heel serieus daarmee bezig zijn. Daar moet u ook eens aandacht aan geven, dominee. Nou ja, dat is ook zo. En je treft ze ook aan in de gemeente. Ik heb het ook wel eens in een gesprek. En dan vind ik het soms zo moeilijk. Vooral bij de ouderen. Dat ze dan zeggen, ja dominee, wat moet ik er nou nog meer aan doen? En dan kun je samen soms zo bedroefd zijn. Waar zit hem dat nou op vast? Ja, en dan kun je natuurlijk wel met hele makkelijke dogmatische antwoorden komen. Maar dat weten die mensen ook wel. Dat je zegt van ja, je moet God vrijlaten. Ja, ja, dat is zo. Ja, we hebben niks verdiend. Nou, dat is ook zo. En toch God niet loslaten. Ja, ja, dat, nou, ja, dat proberen we dan ook. Hè? En dan toch, ja, dan voel je de nood niet waar. Toen werd ik toch in mijn gedachten bepaald bij Spreuken 8, vers 34. En ik hoop dat dat een woord ter bemoediging is voor u. En daar staat het volgende: wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijn deuren. Ja, daar wordt dus iemand wel gelukzalig gesproken die buiten de poort van de Heere is en daar naartoe gaat, omdat hij luistert. Want dat staat er. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort. En de Heere die roept het en die zegt het hem toe: kom, treed tot mijn poorten in met lof. Kom maar. Daar heb je die poorten Sions. Dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Kom maar, zegt de Heer. En aan wat voor een gebouw moeten we dan denken? Nou, dan moeten we hier denken aan het huis des Heeren. En wat zijn dat dan voor poorten? Dat waren de poorten in het heiligdom. En dat kun je gerust nieuwtestamentisch toepassen. Want het volk moest van buitenaf zo de tabernakel binnen door de hoofdpoort, of de tempel door de hoofdpoort. Kom maar, zegt de Heer. En kom maar dan hier staan in het vooraf. En blijf maar waken bij de posten mijner deuren. Er zijn meer poorten, er is nog een poort. Dat is het poort naar het heilige. Daar ging de priester dan naar binnen om dan voor dat volk te bidden. En blijf maar staan voor die poorten, wakende de posten mijner deuren. En er was dan nog een poort natuurlijk, dat was het heilige der heiligen. Dat kon je niet zien, maar die waren er wel. En dan zeg je: ach nee, daar kan ik natuurlijk niet naar binnen, zo iemand als ik ben. Toch blijven staan hoor, toch blijven waken. En let dan op de beweging van die deuren. Komt die ambtsdrager dan terug om die zegen uit te delen? Voelt u? En nieuwtestamentisch is dat: kom maar, blijf maar komen onder de genademiddelen. Want daar gaat de Heere zijn welbehagen uitvoeren. Ja, op zijn tijd. Dat mag je best belijden. Voor het aangezicht van de Heere. En dat de Heere dan langzamerhand je laat zien van: ik ben je niks verplicht. Maar je bent welkom. Kom maar. En blijf maar letten. Want die posten en die scharnieren, dat zijn mijn knechten. En mijn knechten die hebben een woordje voor je. En vraag daar nou maar eens om. En bedel daar nou eens om. Dat je zegt: Heere, zou u dan mij ook persoonlijk eens een belofte willen geven, waar ik moed uit mag putten, dat ik ook nog bekeerd kan worden. En geef mij dan ook geloof, dat ik dan ook bekeerd zal worden. En waar moet het je dan om te doen zijn, geliefden? Om datgene wat er volgt op die tekst, want dan staat er: want die mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heere. En wie is dat die mij vindt? Dat is niemand minder dan Christus. Want in Spreuken 8 is de opperste wijsheid aan het woord. En de opperste wijsheid die bedient zich van Gods knecht. En die zegt: waak bij mijn poorten en bij mijn deuren. Blijf letten en kijk. O, laat je er niet weglokken of wegslaan door de duivel. Want je bent hier op de juiste plek om toch bekeerd te worden. O, ik hoop dat het een antwoord voor u is. Ik kan het u natuurlijk niet geven. Ik zou het zo graag willen, gemeente. Maar toch gelukkig dat ik het niet
hoeft te doen. Maar werkelijk waar, houd aan. En laat dit woord nou eens voor u een bemoediging mogen zijn. Dat u dat woord eens meeneemt. Dat u dat mag herkauwen met de reine dieren. Dat u zegt, Heer, mag dat dan een woord voor mij zijn? Dat ik dan toch door uw genade dat mag beoefenen. En dat die poorten mij lief gaan worden. Dat mijn ogen daarvoor geopend worden. Dat u een plaatsje hebt op deze aarde. Dat is het Sion Gods, waar gij uw raad uitvoert. Waar gij de uitverkorenen toebrengt, de kraamkamer Gods. Waar u een arm en een verloren zondaar uw ontferming geeft. Terwijl hij dat niet verdiend heeft. Zo laag afdaalt. En de liefde Gods schenkt die er is in Christus Jezus, want die mij vindt. Kijk, en daar moet het je op te doen zijn. En niet dat je vroom en godsdienstig wordt en een bekeerde jongen of een bekeerd meisje gaat worden. Zodat je ook meetelt bij Gods kinderen. Nee, gemeente. Maar het moet je te doen zijn om hem. Die geboren is in een beestenstal. Niet voor niets hoor, in een beestenstal. Want hij is niet in een paleis geboren. Want daar kom je zomaar niet naar binnen, nietwaar, in een paleis. Want dan word je tegengehouden door de wacht. Maar hij kiest een plaats uit waar de meeste mensen aan voorbij zouden gaan. Kijk, en dat is nou juist een plaats waarvan een arm en een verloren zondaar zegt, als hij nou daar geboren is in een beestenstal, dan toont hij toch dat hij echt toegankelijk is. Want noem mij eens één persoon op die toegankelijker is dan deze zaligmaker. Om zo'n arm en een verloren zondaar als u zalig te maken. Want die mij vindt, die vindt het leven. Kijk, en in dit alles gaat het om de verheerlijking van Christus, gemeente. En daar eindigt dan artikel 9 ook mee. En dat is in het bijzonder dan ook voor die bruidskerk een schitterende gedachte. Zoals ook artikel 9 eindigt. Als er staat, gefundeerd in het bloed van Christus, de welke hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk dienen, en hier in alle eeuwigheid prijzen. En dan hoop ik dat degene die dat niet kennen, jaloers mogen worden. En dat de Heere uw dienstknecht ertoe verwaardigt om daar iets over te zeggen. Wat ik bedoel met mijn derde gedachte, waardoor Christus wordt verheerd. Want de Duitse vaderen die gaan namelijk een beeld gebruiken. Het beeld van een huwelijk. Van een bruid en een bruidegom. Dat staat heel duidelijk in die belijdenis. En dan is het de bedoeling dat die bruid, dat is dus een kind des Heren, die gefundeerd is in het bloed van Christus, zo zegt de belijdenis, dan iets zegt over hem. Wie is hij nu voor u? Wie is hij nu? Zeg het eens. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Daar kun je toch wel wat van zeggen. Als je hem hebt mogen leren kennen. Als hij zich aan je ziel geopenbaard heeft. Als de schoonste van alle mensenkinderen. Dan moet je toch wel wat kunnen vertellen. Dat de Heer je ogen opende voor hem en voor zijn schoonheid. Nou dan, de bruid uit het Hooglied, die hoeft daar niet na te denken. En dan zegt die bruid uit het Hooglied: hij is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. En zo is het, gemeente. Want dan opent de Heilige Geest je ogen voor die vernederde Christus. En dan laat hij zien wie daar in de kribbe ligt. Dat daar nu waarachtig God en waarachtig mens ligt. En dat hij blank is, zonder zonde. Blank en rood. Rood, dat ziet toch weer op, ja, dat lijden en het sterven van hem. En daarin is hij schoon in de ogen van die bruidskerk. Waarom? Omdat juist in dat lijden en in dat sterven zijn liefdeshart zich openbaart. Dat hij zich doodgeliefd heeft voor zijn bruidskerk. Ja, dan ziet die bruid, die bruidegom, worstelen in een zware arbeid. En waar worstelt hij dan om? Waarom heeft hij zoveel arbeid? Om voor het aangezicht van de Vader die bruidsprijs te verwerven. Om zo zijn bruid vrij te kopen van zonde en schuld. En een recht te geven op het eeuwige leven. Om zo die naakte bruid aan te kunnen kleden. Met de klederen des heils. Die gaat hij weven door zijn liefde. Op een hele wonderlijke, tegenstrijdige manier. Door zich uit te laten kleden door vijanden. En naakt daar aan het kruis te gaan hangen. Om zo de bruidskleding te verwerven voor die kerk des Heren gemeente. Ja, dan komt hij daar in een 3-urige dikke duisternis van God verlaten. Opdat die bruid kan roemen in de liefde Gods in Christus Jezus. En dat die bruid kan zeggen: niets zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Ja, gemeente, wanneer die bruid uitgelokt wordt om wat van hem te zeggen, dan zegt ze: al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. En dat geeft aan de werkzaamheid van de liefde. Maar ook de werkzaamheid van het geloof. Dat die liefde die begeert hem te omhelzen, te kussen. Ja, die begeert in zijn gemeenschap gebracht te mogen worden. Het is hier slechts van korte duur. Dikwijls even genoten en zo weer toegesloten. Het zijn vaak korte momenten dat die gemeenschap ervaren mag worden. Maar juist die moment, die zorgen ervoor dat zij er naar snakken. Wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij hem wezen mag? Kijk, gemeente, en dan zeggen onze vaderen dat als zij dat mogen zien, wie nou Christus is voor hem of haar, dan beginnen ze niet anders dan 3 dingen te doen. Hier een beginsel en straks volkomen, namelijk allereerst, ten eerste, standvastig hem te beminnen. Ja, ja, dat begeren ze. Begeert u dat ook? Ja toch, kindersheren, standvastig. Ja, ik weet wel, er komt niks van terecht. Echt waar niet. Maar de liefde zegt: ja, heren, al zullen ze u allemaal verloochenen, maar ik niet hoor. Ja, wat moeten ze dan toch ook leren? Dat ze zo onderuit gaan, net als Petrus. Maar als het erop aankomt, en de vragen worden dan weer gesteld na zo'n diepe val: Petrus, tot 3 keer toe, hebt gij mij lief? Dan kan het niet anders dan dat er gezegd wordt: ja, heren, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Standvastiglijk hem beminnen. Daarin onderscheiden ze zich van de naam Christen geliefd. Dat zijn geen mooi weer Christen. Echt niet. Mensen die dan net doen alsof ze de Heere beminnen. En dan meestal wanneer het een uitkomt. Maar dat komt juist uit wanneer er een grote tegenstander op hen afkomt. En wanneer de keuze heel erg beproefd wordt. En dan komen ze openbaar. Dat zij niet anders begeren dan standvastig hem beminnen. Maar ook gedurig hem dienen, staat er. En gemeente, daartoe zalft de Heere zijn volk om hen gedurig te dienen. Zij worden ook profeet, priester en koning om zijn naam te belijden en hun lichaam op te offeren voor de dienst van de Heere en als koning te strijden, hem geduriglijk te dienen. En hier en in alle eeuwigheid, dus hier ook al, hem te prijzen. Te prijzen, dat betekent hem de hoogste plaats te geven in mijn leven. En als de Heere dat gaat geven in je leven, dan breekt hij je eigen hoogmoedig bestaan af. Ach, als ze op een plek zijn, dan vragen ze daar ook om. Dan zeggen ze, Heere, vernedert u maar dat hoogmoedige, goddeloze bestaan. En dan weet de Heere wel wegen voor te bedenken. Dat zijn vaak vreemde, onnaspeurlijke wegen. Maar de Heere geeft dan ook licht. En dan zegt hij, verneder je maar onder de krachtige hand van God. En ik zal je te zijner tijd verhogen. En werpt al je bekommernis maar op mij. Want hij zorgt voor u. En zo is het, gemeente. Om dan hier tot in alle eeuwigheid hem te prijzen. We eindigen. En wel met Psalm 87. Want ook Psalm 87 eindigt daarmee. En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen zullen binnen in u zijn. Ze zijn geregistreerd. Dat staat in vers 6. De Heere die heeft ze opgeschreven in zijn register. En ze trekken op. Met de zangers worden ze begeleid en ze zingen. Ze zijn vol. Ze zijn als een fontein. Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn, omdat zij uit de grote fontein bediend worden. Dat zijn die ware ziel niet. Is hier ook zo'n arme, verloren, lege zondaar die zegt, ik heb niks, dominee. Maar zal de Heere mij willen vervullen met zijn heil, met het levende water om niet, zodat ik ook door genade een fontein mag worden, springende tot in het eeuwige leven, tot eer van God. Wat zal dat een heerlijke stad zijn, dat hemelse Sion. Een stad vol met heerlijke fonteinen. Die fonteinen, dat zijn Gods kinderen. En ze ontspringen allemaal tot eer van die grote fontein, van die eeuwige liefde Gods. In Christus Jezus. Amen.
bemachtigen met gebed. Heren, we mogen uw naam ootmoedig herkennen voor uw goedheid die u vandaag aan ons bewezen hebt. Dat gij ook uw knecht de gezondheid en de kracht schonk om uw woord te bedienen. En heren, dat we samen ook onder dat woord hebben mogen zitten, bij die poorten en bij die posten der deuren. En heren, open onze ogen toch voor die poorten en die posten der deuren. Heren, geef toch dat wij mogen zien hoe laag u afdaalt door de prediking van het heilig evangelie tot arme verloren zondaren. Dat het toch onze hartelijke wens mag zijn, zoals we net ook gezongen hebben, en gij mijn ziel, looft gij hem bovenal, dat niemand van ons het toch verloren zal gaan. O, wat zou het toch erg zijn als wij straks eeuwig vloeken moeten. O Heere, wilt gij ons daar toch van verlossen, van dat goddeloze bestaan. En wilt u genadig al onze zonden vergeven in de dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En ons vervullen met uw Heilige Geest. Opdat ook wij door genade een fontein mogen worden tot eer van uw naam. Heere, wilt ge zo met ons optrekken, het verdere van deze dag en avond en ook morgen en de rest van de week. U weet wat we nodig hebben. En hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. En onze slotzang is Psalm 135 en daarvan het 12e vers. Sion loopt met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft. Zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.